Goed, we gaan lezen uit Jozua hoofdstuk 7. En het hele hoofdstuk ga ik voorlezen, want ik kan eigenlijk niets overslaan. In deze avond.
HSV.
HSV, ja. Vijfde avond over de nederlaag bij het stadje of het dorpje Ai. En we gaan het hele hoofdstuk lezen, dus dat is een uitdaging. Ja? Heb je de HSV? Ja? Jozua 7. Maar de Israëlieten pleegden trouwbreuk met wat door de ban gewijd was. Want Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera uit de stam Juda, nam van wat door de ban gewijd was. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen de Israëlieten. Toen Jozua mannen stuurde van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Aven ligt, ten oosten van Bethel, zei hij tegen hen, trek op en verken het land. De mannen trokken op en verkenden Ai. Daarna keerden ze terug naar Jozua en zeiden tegen hem, laat niet heel het volk optrekken, maar laat ongeveer 2000 man of ongeveer 3000 man optrekken om Ai te verslaan. Vermoei daarmee niet heel het volk, want ze zijn maar met weinigen. Toen trok ongeveer 3000 man van het volk op daar naartoe, maar zij sloegen op de vlucht. Zij sloegen voor de mannen van Ai op de vlucht. En de mannen van Ai doden van hen ongeveer 36 man. En ze achtervolgden hen van voor de poort tot Sherabim toe en versloegen hen op de helling. Toen smolt het hart van het volk van angst en het werd als water. Toen scheurde Jozua zijn kleren en hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor de ark van de Heere tot de avond, hij en de oudsten van Israël. En ze wierp een stof op hun hoofd. En Jozua zei, ach Heere, Heere, waarom hebt u dit volk de Jordaan toch laten oversteken om ons in de hand van de Amorieten te geven, om ons om te brengen? Hadden wij maar besloten aan de overzijde van de Jordaan te blijven. O Heere, wat zal ik zeggen, nu Israël voor zijn vijand heeft moeten vluchten. Als de Kanaanieten en alle inwoners van het land dit zullen horen, zullen ze ons omsingelen en onze naam van de aarde uitroeien. Wat zult u dan voor uw grote naam doen? Toen zei de Heere tegen Jozua, sta op. Waarom ligt u zo met uw gezicht, het gezicht ter aarde? Israël heeft gezondigd. Ook hebben zij mijn verbond dat ik hun geboden had overtreden. Bovendien hebben zij genomen wat met de ban gewijd was. En ook gestolen. En ook gelogen. En ze hebben het ook bij hun huisraad gelegd. Daarom zullen de Israëlieten niet kunnen standhouden tegenover hun vijanden. Ze zullen voor hun vijanden vluchten, want ze liggen onder de ban. Ik zal voortaan niet meer met u zijn als u de ban niet uit uw midden wegvaagt. Sta op, heilig het volk, en zegt, heilig u voor de morgen. Want zo zegt de Heer, de God van Israël, er is een ban in uw midden, Israël. U zult niet tegenover uw vijanden kunnen standhouden totdat u de ban uit uw midden wegdoet. U moet in de ochtend per stam naar voren komen. En het zal gebeuren dat de stam die de Heer aanwijst per geslacht naar voren zal komen. Het geslacht dat de Heer aanwijst zal per familie naar voren komen. En de familie die de Heer aanwijst zal man voor man naar voren komen. Het zal gebeuren dat hij die aangewezen wordt als schuldig aan de ban met vuur verbrand zal worden. Hij en alles wat hij heeft. Omdat hij het verbond van de Heer overtreden heeft. En omdat hij een schandelijke daad in Israël gedaan heeft. Toen stond Jozua 's morgens vroeg op. En hij liet Israël per stam aantreden en de stam van Juda werd aangewezen. Toen hij het geslacht van Juda naar voren liet komen, wees het lot het geslacht van Zarchi aan. Toen hij het geslacht van Zarchi naar voren liet komen, man voor man, werd Zabdi aangewezen. Toen hij diens familie naar voren liet komen, man voor man, werd Achan aangewezen. De zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Sera uit de stam Juda. Toen zei Jozua tegen Achan, mijn zoon, geef de Heere, de God van Israël, toch de eer en doe voor hem belijdenis. Vertel mij toch wat u gedaan hebt, verberg het niet voor mij. Achan antwoordde Jozua, het is waar, ik heb tegen de Heere, de God van Israël, gezondigd. En ik heb zo en zo gedaan, want ik zag onder de buit een mooie, kostbare Babylonische mantel. 200 sikkel zilver en een goudstaaf met een gewicht van 50 sikkel. Ik begeerde ze en nam ze mee. En zie, ze zijn verborgen in de grond, in het midden van mijn tent en het zilver eronder. Toen stuurde Jozua boden heen die naar de tent snelde en zie, het lag verborgen in zijn tent en het zilver eronder. Ze namen het uit het midden van de tent en brachten het naar Jozua en naar al de Israëlieten. Zij wierpen het neer voor het aangezicht van de Heere. Toen nam Jozua en heel Israël met hem Achan, de zoon van Zera, en het zilver, de kostbare mantel, de goudstaaf, zijn zonen, zijn dochters, zijn runderen, zijn ezels, zijn kleinvee, zijn tent en alles wat van hem was. Ze voerden die naar het dal van Achor. Jozua zei, waarom hebt u ons in het ongeluk gestort? De Heere zal u in het ongeluk storten op deze dag. En heel Israël stenigde hen met stenen. En zij verbrandden hen met vuur. En zij wierpen stenen over hen. En richtte een grote steenhoop over hem op. Die er is tot op deze dag. Toen liet de Heere zijn brandende toorn varen. En daarom gaf men die plaats de naam Dal van Achor tot op deze dag. Zo, dat is een heel stuk, hè? Ja. De geestelijke strijd waar we deze avond over nadenken is een strijd die wij hebben te voeren als gelovigen, als lichaam van Christus, tegen de machten onder aanvoering van de Satan, de duivel. We lezen dat in Efeze hoofdstuk 6. Onze strijd is niet tegen bloed en vlees. Het zijn geen mensen die onze vijanden zijn. Het is niet je buurman die vervelend doet. Het is niet je collega die loopt te irriteren. Dat zijn niet je vijanden. Het zijn de machten, de hemelse gewesten. Zij zijn erop uit om jouw getuigenis van een hemelse Heer op deze aarde te dwarsbomen. Dat is de geestelijke strijd. Dat de Heer Jezus niet zichtbaar wordt in jouw leven. Dat jij niet, ja, als het ware, afscheid van alles wat van de wereld is. Dat je echt een hemelse burger bent. Dat is hun inzet. Dat is wat ze willen. Onze vijanden. En daarvoor gebruikt de duivel allerlei listen, allerlei methoden. Alles wat hij maar kan in jouw gedachtenleven. Dat is niet zo dat Satan gedachten kan geven. Dat geloof ik niet. Maar je hebt natuurlijk te maken met je vlees, met je eigen natuur. En als je twijfelt of als je jezelf veroordeelt of als je zegt, wat ben ik nou voor een waardeloos figuur? Moet ik Christus vertegenwoordigen? Moet je nou eens kijken? Dat is allemaal de aanklager. Dat zijn zijn listen. Maar ook allerlei gebeurtenissen die er in je gezin of in je leven plaatsvinden. Om je maar te laten ontmoedigen. Dat zijn allemaal listen. Maar ook valse, verkeerde leer, verkeerde focus, twisten en ruzies in de gemeente. Noem het allemaal op. Ja? Al die zaken zijn als een test door de Heere God toegestaan om te kijken of wij wel echt de Heer Jezus lief hebben. En natuurlijk struikelen we, zegt ook Judas. Hij kan ons voor struikelen behoeden, maar we struikelen allen dikwijls. En gelukkig helpt hij ons weer overeind. Dat is de Heer. Maar dat is een proces. Ja? Als de gemeente zich richt naar het woord van God en op een verheerlijkte Heer, dan houdt ze stand. Dat is de wapenrusting. De wapenrusting is gehoorzaamheid aan het woord van God. En een focus op een hemels mens, op de Heer Jezus. Alles wat jouw geweten kan belemmeren, is als het ware een pijl in dat borstharnas van de gerechtigheid. Je moet een rein geweten hebben. Je weet van jezelf, ik heb alles beleden naar de Heer. Ik wandel naar het woord, zover ik kan. En ik weet mijn zwakheden, maar ik overleg ze met hem. Hè? Dus je hebt een rein geweten. En er is dus grondige kennis nodig van de schrift om in een gemeente ook de schrift te gehoorzamen. En de Heere God ziet het verlangen in de harten van de mensen. We hoeven niet alles te snappen of te weten. Maar dat ligt wat we hebben ontvangen. Als we daarna wandelen, dan is dat voor hem een vreugde. Je bent trouw geweest in het kleine, ik zal je stellen over veel. Nou, het Bijbelboek Jozua, wat we nu dus behandelen, laat die geestelijke strijd zien in allerlei verhalen en allerlei, ja, je zou kunnen zeggen, plaatjes. Want ja, de abstracte waarheid is voor ons vaak lastiger dan een illustratie. En als wij lezen over een stad of een volk, dan is het voor ons makkelijker te begrijpen dan dat we het hebben over geestelijke machten. Want ja, zeg het maar, hoe die eruit zien en hoe dat precies werkt. Dus vandaar ook dit boek. En in Jozua is er een volk, het volk Israël, wat toen in de geschiedenis een natuurlijk volk was. Maar het symboliseert in onze situatie de gemeente. Het symboliseert het. Hè? Dus alles wat Israël overkomt, is hun overkomen als een voorbeeld voor ons. Dus als je het hebt over het volk dat ten strijde trekt, dan zou je dat kunnen vertalen naar ons, naar je eigen kring. Ook hier in Zeewolde wordt de gemeente aangevallen. Zijn er listen van de Satan. Om de gemeente te verdelen en om dat getuigenis van Christus te dwarsbomen. En wat is het getuigenis van Christus? Dat wij elkaar lief hebben en verdragen. Ondanks dat we soms heel verschillend zijn. En vanavond een thema wat heel moeilijk is. En ik hoop daar met vrezen en beven iets over te zeggen. De vorige keer hadden we het over Jericho. En waar stond Jericho ook weer voor? Hè? Ja, goed, goed zo, Sari. Je krijgt dan straks een stickertje. De wereld.
Mag wel twee.
Mag ook wel, hè? Ja. Nee, maar het eerste grote bolwerk waar wij als christenen mee te maken krijgen, en velen struikelen hier al, is de wereld. En de wereld is een enorm systeem. We leven middenin. Je kunt het overal tegenkomen. We hebben gisteravond net over het voetbal gehad. Nou, leuk even kijken naar sport. Maar overal is de wereld dus daar ook. 120 miljoen krijg je als je die finale haalt. En mensen worden weggekocht. En grote bedragen, rijkdom, verleiding. Nou, noem het allemaal op. Dat is de wereld. Ja? En Jericho moest er omheen trekken. Ze moesten eigenlijk, doordat ze een week lang om die enorme stad heen trokken, werden ze eigenlijk erbij bepaald hoe zwak ze zelf waren. Ze gingen achter de ark aan. Ze hadden een focus op de Heer Jezus. De ark staat voor Christus. Maar God zegt eigenlijk, als je hem volgt, als je je focus hebt op hem, dan overwin je de wereld. Want hij zei, trek er omheen en verder doe je niks. Je juicht op de zevende dag, als je 7 keer hebt gelopen. En dat deden ze. En de muren vielen in. De wereld wordt overwonnen door het geloof, door het zicht op Christus. Je hoeft zelf niet te strijden tegen die wereld. Of proberen de wereld uit je hart te krijgen. Maar je moet heel eenvoudig de Heer Jezus voor ogen houden. Dat is heel lastig. En nadat ze die overwinning hebben behaald, komen we in hoofdstuk 7. En zo'n enorme overwinning, als er een hoofdstuk 6 is, zo'n diep trieste nederlaag is er in hoofdstuk 7. Om ons te leren, als het van hem afhangt, als we op hem vertrouwen, heeft de wereld geen ingang, heeft de vijand geen invloed. Maar als we op onszelf vertrouwen, zelfs bij de kleine vijanden, want de stad Ai was maar klein, dan leiden wij een nederlaag. Als wij zeggen, ja, de wereld met zijn, al zijn verleiding, hoe ontkom ik er? Ik moet op de Heer Jezus. Maar ja, die collega van mij die een beetje ongelovig is en een beetje dwars is, ja, daar ga ik zelf mee praten. Dat lukt me wel. Hè? Ik ga de Heer niet raadplegen, ik ga niet bidden, ik ga niet om zijn leiding vragen. En wat gebeurt er? Hij beïnvloedt jou in plaats van jij hem of haar. Snap je? Dus de nederlaag is altijd, als wij een grote overwinning gehaald hebben en we denken dat we het zelf kunnen. Nou, wat was de oorzaak van hun nederlaag? Waarom is er zo weinig geestelijke kracht in de gemeente vandaag? Dat gaat dit hoofdstuk over. Want de Heere God zegt ergens dat hij niet in het midden kan zijn van, in vers 12, aan het eind, ik zal voortaan niet meer met u zijn als u de ban, de vloeken, niet uit uw midden wegvaart. Dus wat krijg je als een gemeente zonde toelaat, die ene Agan, daar gaan we zo nog iets over zien. Ja, dan ben je een groep mensen die godsdienstig bezig is, maar de Heer is niet met je. Hij geeft daar niet zijn zegen aan. Want de Heere God is liefdevol en hij is liefde. Maar hij is ook een verterend vuur. Dat wordt nog wel eens vergeten. En als wij in de gemeente openlijk iemand toelaten die zondigt, dan zal de Heer niet met ons gaan. Nou, dan ga ik zo nog wat toelichten. Maar we gaan eerst even kijken naar vers 1. Daar staat, de Israëlieten pleegden een trouwbreuk. Dus dat is het hele volk. Terwijl er maar één man, Agan, dat betekent hij die verwarring brengt. De zoon van Ganemi, de zoon van Sapi, de zoon van Zera. Dat is uit de stam Juda. Het was een prins.
koninklijke stam. Vaak begint de ellende in de gemeente via de leiders. Ja, de Juda was een koninklijke stam. En de rest had het niet in de gaten, maar de hele gemeente is verantwoordelijk als één persoon niet wordt geoordeeld vanwege zijn zonde. En dat zal ik zo nog duidelijk maken wat dan die zonden zijn of kunnen zijn. Maar hij nam wat door de Heer of door de man gewijd was. En als je naar hoofdstuk 6 kijkt van Jozua, dan zie je dat er staat in vers 17. De stad, dus dat is de wereld. Wij zijn door de Heer Jezus uit deze wereld genomen. En wij behoren niet meer tot deze wereld. Wij behoren tot een nieuwe schepping. Wij zijn een nieuwe schepping. Geweldig, hè? De stad, maar de stad met de ban moet met de ban aan de Heer gewijd zijn. Dus dat betekent alles moest vervloekt zijn, uitgeroeid. De stad zelf en alles wat erin is. Alleen Rahab de hoer zal in leven blijven. Vers 18. Pas u echter op voor wat met de ban gewijd is. Anders slaat u zichzelf met de ban. Dat is een vloek, hè? Als u neemt voor wat men met de ban gewijd is. En dan maakt u van het leger van Israël één met de ban geslagen leger. En stort u het in het ongeluk. Iemand tolereren in de gemeente. Laat ik het even heel specifiek maken. Aan de tafel van de Heer. Want dat is de gemeenschap van het ene lichaam. Die openlijk in zonde leeft, dan stort je de hele gemeente in het ongeluk. Dat is nog wat, hè? Dat is de les van dit hoofdstuk. Als we even naar 1 Korinthe 5 gaan, dan zien we daar het Nieuwe Testament is het tegenhanger van. Daar was ook een aangaan in 1 Korinthe 5. Hoofdstuk 5, vers 1. En dat is onvoorstelbaar. Dan hebben we het over de gemeente in Korinthe. Ongeveer 20 jaar nadat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. 20 jaar. Staat er in hoofdstuk 5, vers 1. Men hoort algemeen van hoererij onder u. En zo'n hoererij als zelfs onder de volken niet bestaat. De volken, de wereld. Wat moest het volk Israël doen? Ze moesten de volken uit Kanaan uitroeien. Ze mochten zich niet met die goden bezighouden. Wat staat hier? Dat er zelfs een hoererij in die gemeente was, kun je nagaan, zoals onder de volken niet voorkomt. En dat was dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. Dus eigenlijk zijn moeder. Zijn stiefmoeder. Maar dat was in die tijd nogal gevoelig. En wat deed de gemeente in Korinthe? Niks. Paulus zegt in vers 2, u bent opgeblazen. U hebt veeleer, niet veeleer, sorry, getreurd. Opdat hij die deze daad begaan heeft, uit uw midden werd weggedaan. Dus hebben ze niet gedaan. Ze hebben hem niet weggedaan. Dat is Achan. Ze vertrouwden op hun eigen inzicht. En wat zegt dan hoofdstuk 5 van Korinthe? Een tekst die veel evangelische mensen moeten weten. Want ik hoor zo vaak, je mag niet oordelen. Nee, maar je mag niet oordelen. Ja, maar je mag niet oordelen. De Heer Jezus zelf gezegd. Dan zeg ik altijd, vers 12 van 1 Korinthe 5. Want wat heb ik hen die buiten zijn te oordelen? Oordeelt u niet hen die binnen zijn? Zie? Dus wel oordelen. Niet over iemands motief. Dat zegt de Heer Jezus. Ik mag niet iemands motief oordelen. Ik weet niet waarom iemand iets doet. Ik weet ook niet eens waarom ik zelf soms iets doe. Maar als een daad, een levensstijl van iemand in de gemeente tegen het woord ingaat en zo'n persoon volhardt daarin, dan hebben wij de opdracht, en we gaan straks ook zien hoe Jozua dat doet, om zo'n persoon uit ons midden weg te doen als hij niet wil luisteren. Maar waar gebeurt dat nog? Wat zijn het voor zonden? Nou, Paulus noemt een heel rijtje in vers 10 van 1 Korinthe 5. Hoereerders, dat zijn mensen die buiten het huwelijk om seksueel actief zijn. En ik weet dat het onderwerp echtscheiding een zeer gevoelig en lastig is. Maar we kunnen niet elke echtscheiding accepteren. We kunnen ook niet elke echtscheiding afwijzen. Dat heeft allemaal te maken met de individuele situatie zelf. Daar moeten we de oudste wijsheid voor afbidden van de Heer. Ik ken uitleggers die zeggen elke echtscheiding is per definitie fout. Ik ken ook uitleggers die zeggen een echtscheiding is alleen toegestaan als er overspel in het spel is. Sprake is van overspel. En ik behoor een beetje tot die laatste categorie. Maar ik geef toe dat het vrij lastig uit de schrift is aan te tonen. Maar in ieder geval, als iemand zegt na een aantal jaren huwelijk, ja, ik heb er geen zin meer in en ik ga met een andere verder, dan is dat eigenlijk een onbijbels iets. Dus dat zijn hoereerders. Ook mensen die samenwonen. Of mensen die mensen met het andere geslacht met die personen een relatie beginnen. Hebzuchtigen, dat is wat lastiger, hè? Maar ook dat is iemand die aangesproken moet worden in de gemeente. Als die bekend staat als iemand die zichzelf verrijkt, alleen maar bezig is met staatsloten kopen en weet ik veel, en met geld verdienen, dan moet je zo iemand daarop aanspreken. Rovers, afgodendienaars. Ja? Vers 11 gaat nog even verder. Een lasteraar, dronkaard. Dat zijn allemaal voorbeeldjes. Ja, 10, 11 en 12.
Ja, ik wou zeggen.
En dan zegt Paulus, vers 11 aan het begin, dat is heel belangrijk. Nu heb ik u geschreven dat als iemand die broeder genoemd wordt een hoereerder is of een hebzuchtige, met zo iemand moet je niet eens eten. Nou, dus iemand komt in de gemeente en zegt, nou, ik ben die en die en ik wil de Heer Jezus volgen en ik wil ook aan het avondmaal. Ondertussen heeft hij een vriendin ergens zitten en het wordt op een gegeven moment duidelijk dat hij ook nog een dronkaard is of wat dan ook. Dan ga je naar zo iemand toe, zegt Matthäus 18. Dan spreek je hem aan. Wil hij niet luisteren, neem je iemand mee. Wil hij nog niet luisteren, zeg het aan de gemeente. Dat zijn allemaal zaken die te maken hebben met tucht. Maar de tucht moet gebeuren door mensen die dat kunnen. Jozua zegt tegen die aangaan in vers 19, mijn zoon. Dus hij zegt niet, wat heb je nou gedaan? Ben je helemaal gek geworden? En de houding van hoogmoed. Nee, hij zegt mijn zoon. Dus zie op jezelf met een geest van zachtmoedigheid. Maar die mensen moeten wel aangesproken worden. Want als zonde wordt toegelaten, dan heb ik het over openlijke zonde. Er zijn ook uitleggers die zeggen, ja, maar hij deed het in zijn tent. Het was in zijn privésfeer. En als dat in een gemeente gebeurt, is de gemeente ook in het ongeluk. Daar kan ik zelf niet in meegaan. Want dan denk ik, daar kunnen wij niet verantwoordelijkheid voor dragen. Wij weten dat niet. Als iemand thuis achter zijn computer van allerlei dingen bekijkt, we weten van niks. Maar daar kom ik zo op terug, want er is nog wel een addertje onder het gras. Ja, dan kun je niet verantwoordelijk gehouden worden voor wat je niet weet. Maar als iemand openlijk een hoereerder, een afgodendienaar, een dronkaard, een hebzuchtig of wat dan ook is, hij wordt niet geoordeeld. Hij wordt niet aangepakt, hij wordt niet bestraft. Ja, dan zegt de Heer, kan ik niet met jullie in het midden zijn, want ik ben een heilig God. De gemeente is een volk van God. Het is een heilig huis. En we hebben allemaal zwakheden. Mensen zeggen altijd, ja, maar we zijn al, natuurlijk. Maar een zwakheid is wat anders dan een permanente stijl van leven in iets. En dat is wat er bedoeld wordt.
Die permanente stijl van leven is altijd een
waar men niet
te veroordelen leven. Hè?
Ja.
Dat is niet, ik heb ook een permanente stijl van leven, maar dat heb hier niks mee te maken.
Ik hoop het niet, nee.
Nee, dat weet ik wel zeker.
Ja.
Maar dat is toch wel een dingetje.
Ja. Klopt. Maar als, nou komt er een belangrijk iets. Als Jozua en de oudsten dicht bij de Heer hadden gebleven, had de Heer het hun openbaar gemaakt. En dat geldt ook voor ons. Waarom wist Petrus dat Ananias en Safira gelogen hadden? Hoe wist hij dat? Ja, want de Heer had hem dat duidelijk gemaakt. Ja. En je ziet in Jozua 7, kijk maar. Daar wordt eerst gezegd dat Achan iets wegnam. De Heer vermeldt dat, terwijl de rest het niet weet. Maar, er staat in vers 2. Toen Jozua mannen stuurde van Jericho naar Ai. Nou, wat is daar al niet goed aan?
Hij deed het zelf.
Ja. Hij raadpleegde niet de Heer. Hij wachtte niet op instructies. Plus, ze vertrekken niet van Gilgal.
Maar van Jericho.
En wat was Jericho ook alweer?
De wereld.
Yes.
Uit de wereld.
Ging maar met een klein groep.
Ja, en dat is omdat ze de Heer niet hadden geraadpleegd. Kijk, en de wereld zegt, jij kunt het zelf. Je moet jezelf ontplooien, je moet jezelf ontwikkelen. Je moet zelf sterk zijn, je moet iets kunnen. Als je de Bijbel uitlegt, moet je een theologische opleiding hebben. Je moet een master hebben, je moet een bachelor. Je moet, hoe hoger de graad, hoe meer mensen je willen horen. Begrijp je? Dat is de wereld. Maar God zegt, nee. Ongeletterde, eenvoudige mensen die volkomen afhankelijk zijn van mij, die geef ik inzicht. Ja? Hij stuurde ze naar Ai en Ai betekent ruïne of puinhoop. Dus dat betekent, het zag er echt droevig uit vergeleken bij die gigantische stad Jericho met die hoge muren. Dus ze keken naar wat te zien was. En nogmaals, als wij een klein probleem in ons leven ontmoeten, dan denken wij dat doen we zelf wel. Ja, die hele grote problemen, zoals de gemeente en sommige moeilijke dingen in de gemeente, gaan we voor bidden. En voor ziekte en voor toestanden, daar bidden we voor. Maar ja, die kleine dingetjes, dat kunnen we dan zelf wel oplossen, hè? Nee, dus. Bid onophoudelijk. Het lag bij Bet-Aven, dat betekent huis van slechtheid. Of afgoden. Ten oosten van het huis van God. Bethel. Daarna keerden ze terug en zeiden, nou, dat wordt een eitje. Zoals Ajax gisteren zei, nou, dat wordt... Nee, grapje. Dat wordt een makkie. En ze leden de nederlaag. En de nederlaag is verschrikkelijk. 36 man worden gedood. Dat betekent, dat heeft te maken met 3 keer 12. De drie ene God, die 12, dat heeft ook te maken met zijn regering. 36 personen sterven. Maar het volk bestond uit 600.000 mannen. En hoeveel nemen ze er mee? 3.000. Dus lieve broeders en zusters, al jouw problemen, alles wat er in je leven gebeurt, breng het bij de Heer. Want dat is wat Hij graag wil, dat wij afhankelijk worden van Hem in alles. Niet alleen de wereld, de grote, boze wereld. Natuurlijk zijn we dan afhankelijk. Maar als het gaat om die kleine dingetjes, de kleine vosjes volgens Hooglied die de wijngaard verwoesten, ja. En dat moet ik zelf ook leren. Alles bij de Heer Jezus brengen. Dat laat Hij ons, Hij gebruikt als het ware die Amorieten als een zwaard voor zijn volk, zo gebruikt Hij de duivel als een zwaard voor zijn eigen kinderen. Als tuchtiging. Paulus zegt in 2 Korinthe 6 dat ze getuchtigd werden en toch niet gedood. Oké. Dus twee fouten. Punt 1. Er was een man die nam iets weg van het gebannene. En punt 2. Het volk had het kunnen weten. Als wij als gemeente willen weten wat zonde is, moeten we niet met onze eigen inzichten dat gaan beoordelen. Zoals vandaag de dag. Hè. Heel veel gemeenten hebben het over homoseksualiteit. En heel veel gemeenten gaan erover praten. En die schrijft een boek en die schrijft een boek. Maar als je wil weten hoe de Heere God daar echt over denkt, dan moet je het aan Hem vragen. Afhankelijkheid van zijn woord. En dan zul je ontdekken dat er mag van geen enkele onreinheid sprake zijn in de gemeente. Niet op het gebied van hetero, niet op het gebied van homo, of LHB, hoe heet het tegenwoordig. In je huwelijk niet. Nergens. Ja? En dat is de heiligheid van de Heer. Maar als mensen gaan theologiseren, zeggen ja, maar die teksten over homoseksualiteit, ja, die gingen natuurlijk allemaal niet. En krijg je dat, dat redeneren, hè? Het gaat niet over relaties en God houdt van relaties en liefde, bla bla. Ja. Als je de Heer raadpleegt, wijst hij aan wat zonde is in de gemeente. Als je dicht bij de Heer leeft, als je dicht bij hem leeft. En Petrus wist het feilloos dat die mensen gelogen hadden in Handelingen 5. Terwijl Jozua het niet wist. En wat zegt Jozua in vers 11? Waarom heeft u, of sorry, in vers 7. Waarom heeft u dit volk de Jordaan over laten trekken? Dus bij wie legt Jozua hier nou de schuld?
Bij de Heer.
Ja.
Ja.
En daarom zegt God ook, kijk maar in vers 10, waarom ligt u zo met het gezicht ter aarde? Zo van op deze manier. Je bent mij aan het beschuldigen. En dat is met ons ook vaak zo, hè. Als wij een nederlaag lijden, als we toch weer afgeleid worden van de Heer en we komen in de problemen, dan is onze eerste reactie vaak om dat bij de Heer. Heer, waarom is dit gebeurd? Waarom laat u dit toe? Ik had het vandaag nog. Ja.
Een slechte
reactie. Nou, hè?
Ja, ik ben heel eerlijk. Maar het is gewoon zo. Dat is je eerste reactie. De hele gemeente, en dat is de les van dit stuk. De hele gemeente is verantwoordelijk als een zondaar niet wordt geoordeeld in hun midden. Ook dat niet alleen de oudste, want Paulus spreekt heel de oudste niet aan in 1 Korinthe 5. Alleen de gemeente. Maar omdat wij een volk zijn geworden dat totaal niet meer met hem leeft, tenminste, ik zeg het even generaliserend, en onze eigen inzichten volgt, ja, hebben we het helemaal niet in de gaten als er in ons midden iemand is die niet deugt. Doe wie niet deugt, uit uw midden weg. Klinkt hard, hè? Je moet er zelf niet meer omgaan. Als hij zich een broeder noemt, hè? Dus niet iemand die komt kijken en die niks nog van de Heer weet en die woont samen. Die moet je omarmen, die moet je begeleiden. Maar als iemand zegt, ik laat me dopen en ik volg de Heer, en vervolgens heeft hij een leven dat je denkt, nou ja. En hij wil daar niet mee breken.
Moet je van tevoren zien.
Dat
moet je van tevoren weten.
Ja, heel goed. Soms zijn het moeilijke dingen en daarom moet je dicht bij de Heer leven. Even kijken. Dan zegt hij, wat zult u dan voor uw grote naam doen? Vers 9. Met andere woorden, we zijn een aanfluiting geworden. De christenheid is ook een aanfluiting geworden voor de Heer, toch?
Mm-hmm.
Wat zult u nou voor uw grote naam doen? En dan zegt de Heer, Israël heeft gezondigd. Ja? Dat is vers 11. En ik geloof, ik heb het er ook op de samenvatting uit Jacobus 4 tussen gezet. Dat als wij bereid, ik heb het vaker gezegd, hè, hier, als wij bereid zijn om ons te verootmoedigen voor de Heer, dan zal hij ons verhogen. Niet ons in het vlees, maar geestelijk. Als je kijkt naar vers 6. Daar zie je dat staan. Toen schudde Jozua zijn kleren en hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor de ark van de Heer, voor Christus. Dus de ark symboliseert de Heer Jezus. Tot de avond. En ik mis dat gewoon soms zo. Hè? Want ik had laatst nog ergens vond ik op internet een bepaalde gemeente, was ik even in geïnteresseerd. En dan zie je gewoon alleen maar overwinning en allemaal proclamatie en allemaal. Maar ik denk, ja, waar zie ik die verootmoediging nou? Die verootmoediging die je hier ziet. Ja? En dat is onze deur van hoop. In Hosea 2, vers 5, staat. Dus je hoeft er niet op te zoeken, want dan ben je misschien heel lang bezig. Is dat Hosea 2, vers 15? Oh ja, vers 15. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer, en dan zult u mij noemen mijn man en mij niet meer noemen mijn Baal. Dat is Hosea 2, vers 15. Ik denk niet dat het juist. Oh nee, vers 14. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven in het dal van Achor tot een deur van hoop. Ja. Die tekst zocht ik, vers 14. Dus dat dal van Achor wordt een deur van hoop. Omdat daar, ondanks het feit dat die Achan daar wordt gestenigd, ga ik zoiets over zeggen, dat daar verootmoediging was voor het volk. En ook in dat dal van Achor zal straks door die verootmoediging van Israël het volk aangenomen worden als één volk. En dan staat er in vers 12 van Jozua 7, dus God zegt, waarom lig je nou zo mij te beschuldigen? Jullie hebben gezondigd, jullie hebben gezondigd. Jullie hebben niet naar mij geluisterd. En dan staat er in vers 12, daarom zullen de Israëlieten niet kunnen standhouden tegenover hun vijanden. Daarom zal de gemeente niet bestand zijn tegen de invloed van de machten van de duisternis. Omdat ze niet een heilig volk blijken te zijn. En wat gebeurt er als de vijanden de gemeente inkomen? Ja, dan krijg je dus een gemeente die vol zit met wereldse principes. En dan krijg je dus ook verwarring. En dan krijg je dus ook krachteloosheid. En dan krijg je ook moeite. Dan krijg je geestelijke, noem het maar een beetje moeizame tijden. Hè? Een beetje moeizaam allemaal is het dan. En daarom is het dit hoofdstuk zo belangrijk. Want heel vaak horen wij preken over jouw wandel met de Heer. Dat klopt, hè? Mm-hmm. Maar vanavond zegt de Heer, nee, jullie zijn een lichaam. Als er één lid leidt, leidt alles mee. Als er eentje zonde toelaat in zijn leven en de rest doet er niks aan, is het een klein beetje zuurdeeg, doorzuurt het hele deeg. Dus dat vraagt van ons om serieus dicht bij hem te blijven. En de Heer ziet dat, als we dat doen, als we dat willen. Nou, wat zegt dan die Achan? Want ze gaan dan zeggen, hij wordt verbrand. Nou, als ik dat zou horen, zou ik zeggen, oei, en ik heb het gedaan. Ik was het, sorry. Nee hoor, hij wacht. Het lot wijst eerst die aan, het lot wijst dat aan. En dat duurt misschien een uur of twee. En dan pas komt dat lot bij hem. Hij dacht, misschien kom ik er nog onderuit. Nee. Typisch kenmerk van iemand in de gemeente die zo'n Achan is dat hij zich niet laat gezeggen. Hij gaat gewoon zijn eigen gang. Je kunt 10 keer zeggen, dat vind ik niet goed. Of nou. Het lot ging naar hem toe, maar hij kwam niet naar voren. Nou, en wat zijn er nog meer van die kenmerken van dat soort mensen? Vers 20. Het is waar, ik heb tegen de Heer, de God van Israël, gezondigd. Ik heb zo en zo gedaan. Let op. Dit is vrome praat. Dit is praten aan de mond van Jozua. Dit is niet een oprechte belijdenis. Waarom niet? Had hij eerder kunnen doen, deed hij niet. Als hij niet anders meer kan, zegt hij, ja, dat klopt. Maar want kijk maar wat er dan achter komt. Ik zag onder de buit een mooie, kostbare Babylonische mantel. Het verraadt hem al een beetje, hè? Want hij is nog steeds met zijn hart verbonden aan die mantel. Hij vindt het een mooie en hij vindt het een kostbare mantel. Jammer dat ik ontdekt ben. Hè? Het is zo'n mooie mantel. En wat is Babel in de Bijbel? Ja, goed zo. Babel is de godsdienst van de mens, terwijl er afgoden worden vereerd. Dus als jij een Babylonische mantel begeert, dan wil jij je kleden niet in de Heer Jezus, maar in een uiterlijke godsdienst van Babel. Je wilt vroom overkomen naar de rest. En zilver spreekt van verlossing. Dat is het, in de Bijbel altijd het beeld van het zoengeld. Ik heb daar ook op de samenvatting iets over geschreven. 200 sikkel zilver en een goudstaaf. Van 50 sikkel of gouden tong, zegt de Statenvertaling. Het zilver spreekt van hen die zich uiterlijk voordoen als verlosten. Uiterlijk zijn ze onder jullie. Ze spreken ook over de Heer Jezus. Maar ze hulden zich, het liefst hullen ze zich in een Babylonische mantel. Mooi is dat. Godsdienst van het vlees. Colossense 2, vers 20. Van de week kreeg ik een appje van iemand. In Voorthuizen was een conferentie. Heb je het gelezen of niet? Het stond in een of andere krant.
Wat voor conferentie?
Dat was een conferentie van de katholieke charismatische vernieuwingsbeweging.
Oh, leuk.
En mensen die gingen dan in een zwembad springen om hun doop, wat ze als baby hadden, om dat opnieuw te beleven. En dan zouden ze worden vervuld met de Heilige Geest. En er was een foto van in de krant. En ze gingen dat, als je eenmaal geproefd hebt van de Heilige Geest, dan wil je meer, meer, meer. En dan stonden er mensen met zo'n dingen. Dat is de Babylonische mantel, snap je? Het is indruk willen maken naar de wereld van jouw godsdienst. Maar iemand die de Heer Jezus toebehoort, die doet dat niet. Die is rustig en waardig, zegt 1 Timotheus 5, en nuchter. En die spreekt niet over zichzelf, laat zichzelf ook niet zien. Maar die Achan wel. Die Achan behoorde niet, hij behoorde wel tot Israël. Maar hij behoorde niet tot, als ik het zo mag toepassen, tot het lichaam van Christus. Als je het even overdrachtelijk toepast. Het zijn de mensen zoals Ananias en Safira die liegen. Hij noemt zich een broeder. Trouwens, of die Ananias en Safira behouden waren, weet ik niet. Dat gaat ook niet, dat is ook niet belangrijk. Het gaat erom als iemand zich een broeder noemt, moeten wij handelen als zo'n persoon zondigt. En als we in Zeewolde het avondmaal vieren, kijk, en dat is ook een puntje, dan kun je niet jezelf afmaken met, als er iemand is die nog nooit hier geweest is, sta even op, noem je naam, ja, fijn. Dat kan eigenlijk niet, vind ik. Want in de schrift had je aanbevelingsbrieven. Mensen moesten een getuigenis hebben van, ja, maar die broeder of zuster komt nu bij jullie aan de tafel. En dat is iemand waarvan een goed getuigenis bekend is.
Paulus zegt er andere dingen over.
Nou, denk ik.
Paulus zegt, hebben jullie een aanbevelingsbrief van mij nodig?
Ja, klopt.
Heb je zelf gezegd?
Ja, dat is 2 Korinthe.
Paulus had het niet nodig, maar de rest wel.
Ja, dat is iets andere context dat hij dat zegt.
Ja, natuurlijk, dat snap ik wel, maar we gaan dan niet iedereen vragen of ze wel.
Het avondmaal, als iemand voor het eerst komt in je gemeente, dan kan je beter van tevoren een gesprek met zo iemand even hebben. Vind ik nog beter.
Dat gaat toch bijna niet?
Tuurlijk wel.
Ze zitten in één keer in je gemeente.
Dan zeg je, wie is er voor het eerst? We gaan nu een lied spelen. En tijdens het lied komt u even mee naar achter. En we willen even met u een kort gesprek. Om even te weten, te proeven waar u vandaan komt. Om hoe uw leven met de Heer in elkaar zit. Dat is eigenlijk nog beter dan, gaan we staan en noem je naam. En nog beter is natuurlijk een getuigenis van de gemeente waar ze vandaan komen. Maar dat is tegenwoordig al niet meer haalbaar. Maar dat is wel wat de schrift zegt.
We mogen niet eens zelf getuigenis geven in onze eigen gemeente. Laat staan niemand die vreemd.
Nee, maar een getuigenis van jouw wandel. Hè? Deze broeder of zuster, ik heb het vaak meegemaakt toen ik in Utrecht in de gemeente zat. Vandaag, die broeder en zuster kunnen getuigen dat ze een goede wandel met de Heer leven naar eer en geweten. Nou, fijn. Snap je? Ze zijn niet bezig met hoererij of met weet ik wat allemaal. Want God is een heilige God. Het is de tafel van de Heer, niet onze tafel, het is zijn tafel.
Kun je het beter niet mee laten doen?
Ja, dat, nee,
je
kan ook.
Ik wou zeggen, je kan er niemand van afhalen.
Nou,
ja.
Dat moet jullie maar zelf. Maar ik,
lastig.
Nee, maar luister, als de oudste nou zegt tijdens het avondmaal, wat bij ons gebeurt, veelvuldig. Als de oudste nou zegt van, let op, als u onrechtmatig van dit avondmaal gebruik maakt, en u bent niet rein, hè, of tenminste, hoe zeg je dat, Cor?
Dan raadt u een grote zonde op de gemeente.
Nou, ja, maar, dan is dat toch dan, iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid?
Nee. Want dan laat je iemand over zichzelf oordelen. En Paulus zegt, ik beoordeel ook mezelf niet. Dat kan je ook niet. Je kunt toch niet iemand vragen of die getuigenis van zijn eigen leven geeft?
Dan zou God het moeten doen.
Nee, een ander. Een persoon die iemand... Want toen Paulus tot geloof kwam, bracht Ananias hem in de kring van de discipelen. En hij ging voor hem in de brest staan. Deze broeder is echt door de Heer aangeraakt. Oh, gelukkig. Ze gingen niet op zijn woord af, maar op de getuigen. En dat is het principe van, doe de boze uit je middenweg. Dat betekent dat je kunt natuurlijk niet voorkomen dat mensen in je samenkomst zitten. Daar gaat het ook niet om. Het gaat om waar wordt de gemeente zichtbaar? Waar wordt zichtbaar dat het één lichaam is? Dat is aan die tafel van de Heer. Dat je samen deelneemt aan het ene brood. En als er één persoon is die deelneemt, maar die in zonde leeft en wij weten het niet, of wij oordelen het niet, ja, dan zit je dus in Jozua 7. En dat is het lastige wat ik aan het begin van deze avond zei. Want wordt daar nog wel eens over gesproken? Over de collectieve verantwoordelijkheid van de gemeente? Nee, bijna nooit. Het gaat om jouw wandel met de Heer. Dat is hartstikke goed en belangrijk. Maar je maakt deel uit van een lichaam. Je kunt niet zomaar onafhankelijk wat doen. Dat kan niet meer.
Want je bent onderdeel van het geheel. Dan heb ik het dus niet over dat je zondigt en je beleidt aan de Heer en je worstelt met dingen. Je gaat ermee naar een broeder, dat is heel anders. Ik heb het over een consequente levensstijl van hebzucht, hoererij, dronken, dat wat we net gelezen
hebben. Dat zijn hele ernstige zaken.
Ja, en ook hebzucht en lasteren. Kijk, als iemand een keer wat lastert en hij zegt spijt me, dat had ik niet moeten doen. Dat is wat anders als iemand voortdurend in de gemeente maar loopt te lasteren. Dan moet je zo iemand aanspreken. Dat kan niet. Nou, dan zegt hij, ik begeerde ze en nam ze mee. En zie, ze zijn verborgen in de grond.
Ja, met...
ja?
Ik moest eigenlijk denken aan het laatste avondmaal.
Ja.
Toen zei je, maar Jezus wist dat die anderen wisten dat op zich niet.
Wat niet?
Van
Judas. Maar Judas was niet bij de instelling van het avondmaal. Want eerst had je het Pascha en hij doopte een brood. Wat hoort bij dat ritueel van de Pascha-viering in de wijn? Hij gaf het aan Judas. Dat is een teken van de eregast trouwens. En na dit stuk brood voerde Satan in hem en hij ging weg en het was duister. En daarna, toen die weg was, toen ging de Heer Jezus ineens spreken over zijn verheerlijking. Want hij kon dat niet doen. Dat geldt ook voor ons als gemeente. Als er kwaad wordt getolereerd, kan je ook niet de heerlijkheid van Christus zien. Hij gaat spreken over zijn heerlijkheid en dan pas stelt hij dat avondmaal in. Niet als Judas erbij is. Ja. Dus daar zie je ook al een beetje het principe. En daarom zegt Paulus, beoordeel jezelf. En dat gaat dan over die gemeente Korinthe. Waar overigens, als we het hebben over met de band geslagen en over het stenigen. Het stenigen is, dat is in onze tijd, doe hem uit je middenweg. Ik lever hem aan de Satan over. Maar in Korinthe waren veel mensen ziek en er ontsliepen ook veel. Zoals er 36 werden gedood in Jozua 7. Zo zie je dat in Korinthe, omdat zij er een potje van maakten. Dat God mensen die daar verbonden mee waren, gewoon liet ontslapen. Dat is wat, hè? Dus het oordeel over de gemeente is dat sommige mensen ziek worden, dat sommige mensen zelfs doodgaan, omdat er iemand in de gemeente of meerdere mensen niet de zonde oordelen. Nou, dat is omdat we een geheel zijn met elkaar. Nou, dat komt wel even binnen, hè?
Groot nieuws.
Ja.
Ik vind het wel heftig, ja.
Ja, nou ben je dus verbonden met al die gelovigen in Wolde en in de hele wereld. Wij zijn niet een onafhankelijk clubje, maar je kunt moeilijk weten wat er overal speelt. Dat gaat niet, hè? Mm. Dus wat zeg je als gemeente die zegt, wij hebben een tafel, avondmaal. Dat is onze uitdrukking van het ene lichaam. Want punt 1, iedereen die is welkom, die een goed getuigenis heeft en de Heer volgt. Dus we zijn geen secte. En punt 2, iedereen die niet voldoet aan wat ik net genoemd heb, die kan ook niet deelnemen. Die openlijk in zonde leeft. Dat is je verantwoordelijkheid, die twee dingen.
En, je gebruikt net het woord secte. Wat betekent dat in jouw optie?
Nou, een secte is een groepering die is gebaseerd rondom een favoriete leer of een persoon.
Ja.
En het kan ook een goede leer zijn, maar je zegt dan als secte, zeg je kunt alleen bij ons deelnemen als je dit en dit onderschrijft.
Ja.
Als je de kinderdoop afwijst, of als je, weet ik veel. Ja, als je dat niet doet, kun je niet avondmaal vieren, dat is een secte.
Oh.
Ja. Het enige voorwaarde is, je kent Christus, je bent een wedergeboren christen en je wandelt voor zover het kan in de reinheid. Nou, dan kun je aan. Dat lichaam van Christus, daar kom je toch op samen, op die grondslag. Ja?
Ja, maar is het probleem toch opgelost van het avondmaal?
Ja.
Ik zeg, maar is het probleem toch ook opgelost van het avondmaal?
Welk probleem bedoel je precies?
Nou ja, je brengt dat net, dat allemaal moet gaan bepraten met zo'n persoon. Want ik denk, van als je dat vraagt en iemand denkt, weet dat van zichzelf, dan is toch een probleem dat je dan een vreemde gemeente aan het avondmaal meedoet, is toch altijd opgelost?
Ja.
Er staan dus bij ons die we voor zichzelf kunnen beamen.
Ja, maar dat, het punt is dus dat ik geloof dat de schrift, de Bijbel, juist zegt, je kunt niet jezelf beoordelen, dat moet een ander voor je doen. Snap je? Dat denk ik. Ik denk niet dat je in een gemeente kan zeggen, mijn naam is en ik leef met de Heer en goedemorgen, ik mag dan aan. Dat gebeurt overal wel. Maar ik denk juist dat die aanbevelingsbrieven waren, omdat juist de ander dat moest zeggen van zo'n persoon. En niet jijzelf.
Dan zou het in de gemeente ook moeten gebeuren.
Hoe bedoel je? In de gemeente ook moeten gebeuren?
Dan zou iemand anders van mij moeten zeggen van, jij leeft...
Maar je kent elkaar toch? Hier, als het goed is, kennen jullie elkaar. Een beetje.
Ik bedoel het op die manier, ja.
Je hebt zicht op elkaars leven. Dat was vroeger natuurlijk veel meer. Nu hadden ze liefdesmalen en ze zaten regelmatig in elkaar. Maar ja, als het goed is, ken je elkaars leven een beetje.
Maar dan zouden we dus als we even anders op bezoek gaan.
Ja, klopt.
Een soort geloofsbrief mee moeten nemen. Juist. Ik ben goedgekeurd door de gemeente.
Ja, en ja.
Een app. We kunnen een app voor
ontwikkelen. Ja, dat is een goed idee. Een aanbevelingsapp.
Ja. Nee, maar het betekent vooral, broeders en zussen, dat als wij dergelijke zonden begaan, dat we dan naar de oudste moeten. En naar het kruis, met z'n allen.
Ja.
Dat betekent het vooral.
Ja.
En niet, niet met de vinger wijzen naar een ander. Maar nee.
Nou, ook.
Natuurlijk om nou ja, oké, maar dat, ze kunnen ook liegen.
Ja.
Ze kunnen en masse liegen, maar prima.
Nee, maar het gaat er vooral om jezelf.
Ja.
En ben ik iemand die voor de gemeente een zegen is? Hè, of ben ik iemand die toch voor ongeluk of onrust zorgt? Doordat ik stiekem of openlijk bepaalde zonden en waar ik niet mee naar buiten kom.
Ja.
En dan is het je vrouw of je hoeft niet gelijk voor aan de gemeente te staan. Maar iemand het in het licht brengen. Mm-hmm. Snap je? En als je ergens mee worstelt nogmaals, is heel wat anders. Een wedergeboren persoon die worstelt met dingen. Dan iemand die een christen beleidt te zijn, maar gewoon grove zonde toelaat in zijn leven. Dat is wat anders. Die laatste categorie, daar gaat het vanavond over. Agam had geen liefde voor de Heer. Niks.
Die dominee die vreemd gegaan is. Stond bij Sip.
Oh.
Die vrouw
vragen. Oh, hier Sip van.
Ja, van de oude dominee.
Ja, dat soort dingen, ja, dat zijn trieste dingen. Dat is hoerderij. Nou, mensen. Vers. We gaan het afronden. Kijk, Agan had een tent, Agan had kinderen, Agan had een vrouw, Agan had een privésfeer, maar zijn familie wist ervan. Had begraven zijn tent. Dat doe je niet zomaar eventjes. Dan staat er dat zijn dochters, zijn zonen, zijn runderen, zijn ezels en zijn tent, en er staat trouwens niet zijn vrouw bij, zie ik nu. Maar goed, dat alles werd gestenigd. En wat God in het Oude Testament letterlijk bedoelt, is in het Nieuwe Testament altijd geestelijk. Paulus levert die man die met zijn vrouw van zijn vader woonde aan de Satan over. Dat betekent, hij plaatste hem helemaal buiten de gemeente. Ze mochten geen omgang meer met hem hebben, geen contact. Hij werd overgelaten aan zijn eigen lusten. En hij kwam tot bekering en hij kwam weer terug. 2 Korinthe hoofdstuk 7. En hij werd weer aangenomen door de Korintiërs. Het was weer goed. Dat kun je niet na een steniging doen, dus definitief. En dan staat er, toen liet de Heere, vers 26, zijn brandende toorn varen.
Ja, dat is typisch voor na Jezus.
Huh?
Nou ja, dit wat, voorbeeld wat je nu geeft, dat is oud verbond, nieuw verbond, laat ik het zo maar zeggen.
Ja, absoluut.
Een andere soort van orde. Ja,
totaal anders.
Maar het is dezelfde.
Zelfde sfeer. Zonde. Ja.
Ja, wat, misschien moet je dat toch nog even wat beter uitleggen voor ons. Joshua zei je net, die had het kunnen weten.
Juist.
Als de geest hem gewaarschuwd had.
Juist.
Toch?
Ja.
Joshua die scheurde zijn kleren en die ging op de grond en die was die
daarna wel, ja.
Verootmoediging
ja.
Creëren.
Ja.
Want had hij toen in de gaten dat hij fout zat? Ik denk
nee.
Wel. Nog.
Want hij zei, waarom heeft u dat gedaan hier?
Ja, maar dat argument vind ik wel leuk. Want hij zei, ja, uw goede naam.
Ja. Ja.
Daar is God wel gevoelig.
Maar wat zegt hij ook? Dat heb ik niet gelezen. Hij zegt ook, onze naam van de aarde uitroeien. Onze naam.
Ja.
Dat is eigenlijk ook niet goed, hè? Het gaat niet om onze naam, of om christengemeente Zeewolde of zo. Nee. Het gaat om de naam van Christus. En nogmaals, elke individuele gelovige heeft een relatie met de Vader door de Zoon. Maar als gemeente, als zichtbaar getuigenis op aarde, dat is een heel ander verhaal.
Ja.
Dan heb je te maken met een collectief iets, met verantwoordelijkheid voor elkaar. Dan ben je niet een individueel iemand die zegt, ja, maar dat zal ik zelf weten en ik heb mijn eigen leven. Nee, want je kent niemand meer naar het vlees. Je bent nu samen gemeente, je bent één lichaam.
Ja, maar daarmee zeg je dus dat als in een gemeente, nou, laat ik het maar gewoon zeggen, homofilie toegelaten.
Ja.
Om wat voor reden dan ook,
ja.
Dan begeeft die gemeente zich dus voor de wereld
ja.
in een buitengewoon penibele situatie.
Juist. En dan zal de Heer daar ook niet in het midden kunnen zijn.
Ja.
Dat zeg ik een beetje, dat klinkt een beetje hard.
Wow.
Maar ik heb het wel vaker op bijbelstudies gezegd. Hè. Er wordt heel veel gesproken over homoseksualiteit. Maar misbruik binnen het huwelijk komt ook voor. Hè.
Oh,
dat is
ja.
Net zo erg. Of een man die zijn vrouw verwaarloost. Of een vrouw die over haar man heerst. Dus ook, komt ook voor. Maar daar wordt niet over gepraat. Er wordt over homofilie gepraat. Wat natuurlijk ook niet goed is. Maar die andere voorbeelden zijn ook niet goed. Nee. Hè? Of seks voor het huwelijk. Of weet ik wat al. Al die zaken die spelen in huwelijken. Een man en een vrouw moeten een hemelsbeeld zijn van een huwelijk. Dat is de man heeft zijn vrouw lief zoals hij Christus. Christus de gemeente heeft lief gehad. En de vrouw moet zich onderwerpen aan haar man. Zoals de gemeente dat doet aan Christus. Niet over hem heersen of de baas spelen. Ja, dat soort zaken zijn gewoon ook belangrijk. Dus je hebt gelijk als een gemeente zegt... ja, wij vinden homofilie, ja, het is eigenlijk niet helemaal goed. Maar ja, als die mensen er eenmaal zo weggaan... ja, dan kunnen ze dan niet van het avondmaal weren. Ja, dan moet je... als dat gebeurt, moet je zo'n gemeente verlaten. Is mijn idee. Daar kun je niet bij, daar kun je niet... dan moet je je reinigen van zoiets. Mijn ideeën. Op grond van de schrift. Maar goed... ik sluit dan af met die ene mooie tekst uit Prediker 9 vers 18, helemaal onderaan de samenvatting. Wijsheid is beter dan wapentuig, maar één zondaar bederft veel goeds. Zoals we dat in hoofdstuk 7 van Jozua zien. En wij moeten onszelf de vraag stellen, leven wij dicht genoeg bij de Heer Jezus om op te merken wat niet naar zijn gedachten is. Want dat is echt, als je onder de indruk raakt van zijn heiligheid, hij is de heilige. Ja, dan ga je al het onheilige ook verafschuwen. Dat kan niet anders. Dat leer je niet uit een boekje of uit een cursus, maar dat is gewoon met jouw omgang met de Heer. En dat wens ik ook jullie toe, dat je als gemeente, wat er ook allemaal speelt, dat je gewoon omgang met Hem zoekt. En Hem blijft zoeken en verkondigen. Ja? Oké. Dat was het voor vanavond.